Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
In deze podcast bespreken we het onderwerp wilsbekwaamheid, waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen. Mijn naam is Louise, ik ben fellow acute interne in het Amsterdam UMC en naast mij zit mijn co-host Anna Verhulst.
Hallo.
Acuut internist in het Antonius ziekenhuis. En onze gast vandaag is een speciale gast, namelijk Andrea Ruijsen, psychiater, filosoof. En nou ja, hoe willen we eigenlijk dat we je verder voorstellen?
Inderdaad, ik ben psychiater en ik heb een eigen praktijk in Den Haag. En ik heb een kleine tour door het vakgebied gemaakt. Ik ben ooit begonnen als sociaal psychiater in Zeeland. Daarna een tijdje als forensisch psychiater gewerkt in Den Haag, de rechtbanken van Rotterdam in Den Haag en in de gevangenis in Alphen aan de Rijn. En daarna een hele tijd als ziekenhuispsychiater. En op dit moment heb ik een eigen praktijk waarin ik vooral psychotherapie doe. En daarnaast hou ik me ook bezig met supervisie en IFMS. En ik heb een psychofarmaca afbouwspreekuur.
Wauw, heel even iets triggert me. Je zegt dat je bent begonnen als sociaal psychiater. Ik zal niet de flauwe vraag stellen of er dan ook asociale psychiaters zijn.
Wat
hield dat in, sociaal psychiater?
Ik heb dat gedaan in Goes. En de 168 patiënten in Goes die zelf het gevoel hadden dat ze niet zo nodig psychiatrisch behandeld moesten worden, die vielen onder mijn zorg. Dus dat betekende dat ik vaak op de fiets erop uitging, soms in een voortuin stond te onderhandelen over antipsychotica. Of dat,
dat is een soort vact dan.
Ja, vact. Ja. Ja. Okay. Of wijkteams heet dat ook soms. Ja. In sommige, ja.
Vindt heel sociaal.
Ja. Ja.
Nou, je mag blijven, zo sociaal.
Ja. Gelukkig.
We vroegen ons af, voordat we echt de diepte induiken. Je hebt al iets verteld over waarom je psychiater bent geworden, maar we willen onze gasten altijd nog op een andere manier een beetje leren kennen. Wat doe je nou om te ontspannen in je vrije tijd?
Boeken lezen. En ik vind het leuk om puzzeltjes te maken. Kijk ook graag films, luister muziek. Dans graag.
Nou, goede tips allemaal.
Wacht even hoor, puzzeltjes, sudoku's of kruiswoordpuzzels? Of...
Op dit moment vind ik doorlopers het leukst.
Wat zijn dat?
Dat zijn kruiswoordpuzzels, maar dan zonder zwarte vakjes.
Oké.
Okay. Dat loopt helemaal door.
Ja. Kan je vanmiddag even proberen?
Ga ik doen.
Wij probeerden weer eens goede onderwerp voor deze podcast te bedenken, kwam het een beetje een paar keer achter elkaar in ons ziekenhuis op mijn pad. En dat was namelijk het onderwerp wilsbekwaamheid. En dat is natuurlijk een groot onderwerp. Het is lastig om te bespreken en we kunnen al wel verklappen dat we aan het eind van de podcast niet voor elke patiënt meteen kunnen beoordelen of die wilsbekwaam is of niet. Maar we willen het vooral meer uitdiepen wat de internist daarmee kan. Mm-hmm. En met name ook wat er over bekend is in richtlijnen. En daarom hebben we Andrea gevraagd, we hebben een psychiater in consult gevraagd in onze podcast. Andrea, als ik dit zo noem, wat zijn je eerste bedenkingen over dit onderwerp?
We gaan zo meteen aan de hand van een casus ook werken. En daarbij viel mij uit meteen op dat de dokter probeert iets goeds te doen en de patiënt wil niet. En dat is heel vaak het begin van een consultvraag. Wat mij dan ook raakt, is dat eigenlijk iedereen lijkt op zich het beste met zichzelf of met de ander voor te hebben. Maar dat het niet matcht. Hè? Dus dat er iets wringt of dat er iets schuurt. En dat dat ook vaak complex is en een ingewikkelde situatie, allerlei omstandigheden. En daar chocola van maken, dat is gewoon heel ingewikkeld. Dat is niet per se iets waar een psychiater nou voor in consult geroepen zou moeten worden. Het is ook helemaal niet verkeerd om een psychiater in consult te roepen. Want psychiaters zijn natuurlijk wel experts op het gebied van complexiteit. En ook de interactie tussen psyche en soma. Dus zeker in een ziekenhuissetting kan ik me heel goed voorstellen dat je de psychiater erbij vraagt. Het is soms wel de vraag, gaat het nou eigenlijk echt over wilsbekwaamheid of speelt er gewoon iets anders? En is het per se de psychiater die dat moet doen? Ik heb ook hele goede ervaringen met dat geriaters of bijvoorbeeld een consulent in de AVG over dat soort zaken meedenkt. Maar wat eronder lijkt te liggen is toch van, goh ja, hoe doen we nou zoiets als goede zorg in deze casus? Hè? Dus dat lijkt eigenlijk de onderliggende vraag.
Ja, al heel veel dingen genoemd. Dat je wel het goede wil doen, maar dat er ook iets gebeurt in je eigen binnenwereld. Hè? Van dat lukt me nu niet, omdat de patiënt het niet wil. En hoe kom ik nu verder? Ja. En dat zijn vaak ook wel levensgrote beslissingen. Zeker. Het gaat niet over wel of geen metoprolol. Het gaat vaak over behandeling weigeren, wel of niet opgenomen worden. Dus dat was ook een van de redenen dat we het hier wilden bespreken. Ja. We hebben een casus meegenomen. Het is een weekenddienst bij de interne en de huisarts heeft een patiënte aangemeld via de spoedeisende hulparts. De aanmelding was aanvankelijk verdenking heupfractuur en de ambulance was daar aangekomen en daar bleek er een zeer matig verzorgde patiënt te zijn die ook naast pijn aan haar heup een lage bloeddruk had en meegenomen werd naar de spoedeisende hulp. De SCH-arts heeft haar opgevangen en die vertelde eigenlijk meteen toen hij jou in consult vroeg dat er veel meer aan de hand bleek te zijn. De patiënte vertelde dat ze eigenlijk al weken in bed lag vanwege pijn aan haar rug. Bij lichamelijk onderzoek werd een zeer cachectische bleke vrouw gezien. En in het aanvullend onderzoek wat gedaan werd, een hypercalcemie, een hoog CRP en tekenen van dehydratie. Het was al erg moeilijk om patiënten goed te onderzoeken en bloed af te nemen. En de SCH-arts zegt, nou, ze kan niet naar huis, dus de internist moet haar opnemen. Jij gaat de patiënt zien. Je bent het zeker eens met de inschatting van een opname. En we hebben een hoge verdenking op een gemetastaseerde maligniteit. Je loopt naar binnen, je vraagt of patiënt de behandeling wil en zij geeft duidelijk antwoord, laat me nu met rust. Bij uitleg over jouw zorgen, cachexie, tachycardie en de tekenen die je vindt bij lichamelijk onderzoek, dat ze een infuus nodig heeft, zegt ze, nee, ik ga niet blijven. Je vraagt haar wel of ze een doodswens heeft en daarop geeft ze geen antwoord. Daarbij schreeuwt ze wel van de pijn en haar echtgenote, die inmiddels ook aangekomen is, zegt dat ze dit thuis ook regelmatig doet. Als je vraagt of ze iets tegen de pijn wil, dan zegt ze dat ze dat niet wil, omdat ze bang is om vergiftigd te worden. Ja, ik denk dat we allemaal wel eens dit soort casuïstiek voor ons hebben gehad. Het is vaak om 2 uur 's nachts, niet maandagochtend om 10:30, als er heel veel dokters in het ziekenhuis zijn. Vaak de jongste gediende aan het bed. Wat zijn je eerste gedachten?
Nou, mijn eerste gedachte is dat wat de dokter graag wil, namelijk goede behandeling geven, dat heel begrijpelijk is. Dat het een mevrouw is, denk ik, die ook overweldigd is. Ze lijkt mij angstig. Het idee wat ik erbij krijg is van geen polonaise aan mijn lijf. Hè? Dus interessant waarom ze dat zo vindt en voelt. En dat er daardoor dus een gat ontstaat tussen wat het aanbod is en wat deze mevrouw... lijkt te willen. Dus dat is denk ik waar het in eerste instantie over gaat. En dat de vraag wat is nou goed om te doen, dat nog niet zo helder is. Vanuit medisch perspectief misschien wel. Daar ligt vrij helder klaar wat er te doen is. Maar of dat in deze casus ook het goede is om te doen, dat is eigenlijk onduidelijk. En daar hebben we eigenlijk ook niet genoeg informatie over nog. En ik kan me heel goed voorstellen dat hier een vraag komt van hoe zit het met de wilsbekwaamheid?
Ja, want in dit geval bestaat er een medische reden voor een opname. Ze is uitgedroogd. We hebben allemaal een eet afgelegd. En dan wordt er besloten om een psychiater in consult te vragen om de verwardheid te beoordelen, afwerend gedrag en of ze wel of niet wilsbekwaam deze beslissing wel of niet kan nemen. Inmiddels wordt er meer informatie ingewonnen over haar voorgeschiedenis. En het blijkt dat ze een tijd geleden gediagnosticeerd is met een paniekstoornis en iets van een obsessief-compulsieve stoornis. En ooit in het verleden, wel meer dan 20 jaar, zou ze kanker hebben gehad, waar met veel gedoe uiteindelijk wel een operatie heeft plaatsgevonden. Dus nou, ik bel jou. Ik sta daar. Mm-hmm. Ik vertel dit verhaal. Anna gaat ook nog iets toevoegen.
Ik was even, want je zei dat patiënten dit niet wil, of dat ze daar wel een besluit over kan nemen. Dan hebben we het over het opnemen. Of wat is in de casus? Wij willen haar opnemen, haar rehydreren en de fractuur behandelen.
Ja, en denk de oorsprong onderzoeken. Dat zou je graag willen. En ik bel de psychiater, ik vertel dit verhaal. Ik weet dat psychiaters in de nacht ook vaak heel druk zijn. En die, wat zeg je dan? In Amsterdam in ieder geval. Er zijn veel beoordelingen in de ziekenhuizen in Amsterdam waar ik zit. Wat kunnen we zelf al?
Ja.
Hoe kunnen we aan de slag?
Ja, dat zijn veel vragen eigenlijk in één. Het valt me op dat er eigenlijk een dubbele consultvraag is hier. Aan de ene kant is de vraag, wat is het psychiatrisch toestandsbeeld en wat zouden we vanuit de psychiatrie daarover kunnen zeggen? Nou, dat zou denk ik een hele reële vraag zijn. Die denk ik uiteenvalt in van, wat zien we nu acuut? Zou er bijvoorbeeld een delier kunnen spelen of iets anders? Zou deze mevrouw misschien ook kunnen onttrekken? Hè? Speelt er alcohol? Iets anders wat in ieder geval iets zegt over het huidige toestandsbeeld? Daar zou je psychiatrisch iets over kunnen zeggen in het kader van diagnostiek en dan ook hopelijk daar behandeling voor mogelijk maken. Het gaat ook over het verleden. Ik zie een paniekstoornis, een obsessief-compulsieve stoornis. Ik moet eerlijk zeggen dat me dat niet zoveel zegt. Dat zijn eigenlijk klassificaties, niet zozeer diagnoses. Je zou eigenlijk willen weten van waar was ze dan paniekerig over of waar ging die OCD dan over? Is dat behandeld? Speelt dat nu nog? Vraag 3 psychiaters en je krijgt 5 klassificaties. Dus dat op zich zegt me dat niet zo heel veel. Maar het feit dat er een voorgeschiedenis is en dat ze mogelijk bekend is, ook in de GGZ, is natuurlijk wel relevant. Dus dat is aan de ene kant de vraag. En de andere kant is de wilsbekwaamheidsvraag. Nou, daar wilden jullie het vandaag over hebben, dus dat lijkt me een goed idee. En dan is het misschien goed om echt bij het begin helemaal te beginnen. En daar zijn we net ook al begonnen, namelijk dat we graag met z'n allen goede zorg leveren. En daar is lang en goed over nagedacht. Hè. Wat goede zorg is in een specifieke casus is nog niet zo makkelijk. Maar we hebben wel een aantal principes gedefinieerd. En dat rijtje, dat kennen we vaak wel uit de opleiding. Autonomie, niet schade, weldoen en rechtvaardigheid. Nou, er zijn ook weer bibliotheken over volgeschreven of dat nou de juiste principes zijn, of dat er nog niet wat bij moet, of dat daar kritiek op te leveren is. Maar goed, laten we van dat rijtje uitgaan en dan is autonomie de eerste. Dat is niet toevallig. Sinds de Tweede Wereldoorlog vinden we het steeds belangrijker worden dat de patiënt ook zelf iets te zeggen heeft. Dat was daarvoor anders. Ethiek was vooral een doktersethiek. Dus dokters besloten samen met elkaar of iets een goede behandeling was of niet. Daar werd de patiënt veel minder in gehoord. Nou, dat vinden we tegenwoordig heel belangrijk. En die autonomie, die kennen we vooral in de vorm van informed consent. En zo staat het dan ook in de wet. Dus de vraag die ook naar voren kwam in de voorbereiding van wat is wilsbekwaamheid nou precies? Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Ik ben erop gepromoveerd. Ik heb er 8 jaar onderzoek naar gedaan. Maar wat het nou precies is, is nog best lastig te zeggen. Ook in de internationale literatuur komt dat woord eigenlijk niet zo voor. Het staat ook niet in de wet. Maar je zou kunnen zeggen dat wilsbekwaamheid gaat over de vraag, kan iemand op een goede manier die informed consent geven? En dat lijkt in deze casus ook aan de hand. Er is een voorstel voor een behandelplan. Dat is ook een heel belangrijk aspect van de wilsbekwaamheid. Het is altijd ter zake iets. Dus dat komt al naar voren nu. Dus er is een behandelplan dat voorgesteld wordt. En dan wordt geïnformeerde toestemming gevraagd aan die patiënt en die geeft ze niet. En dan komt inderdaad de wilsbekwaamheidsvraag naar voren. Dus het is een medico-legaal begrip. Het zegt iets over het juridische kader waarin we ons bevinden. Namelijk de rechten en de plichten van de dokter en de rechten en de plichten van de patiënt. En de dokter kan alleen maar een geldig informed consent behalen als de patiënt wilsbekwaam is. Dus het is in die zin eigenlijk het huiswerk van de dokter. He, daar gaat het over. De dokter heeft als plicht om informed consent te behalen. En dat gaat alleen bij een wilsbekwame patiënt. Zo zou je dit begrip kunnen begrijpen. Je hoort ook nog wel eens dat wilsbekwaamheid gebruikt wordt. Bijvoorbeeld, hij heeft een moord gepleegd, maar hij was niet wilsbekwaam. Ja, dat klopt eigenlijk niet. Dan hebben we de context van het strafrecht. En dat noem je eigenlijk toerekeningsvatbaarheid of toerekenbaarheid. Of iemand was erg manisch en heeft 3 huizen gekocht. Ja, dat is eigenlijk ook niet. Het gaat ook niet over wilsbekwaamheid. Het gaat over handelingsbekwaamheid. Wilsbekwaamheid gaat echt alleen over de medische context. Dus dat is belangrijk om te onthouden.
Ik ben wel benieuwd, want heel vaak komt die wilsbekwaamheid bij de meeste patiënten dan natuurlijk niet ter sprake. Hè? We vragen ook geen formeel informed consent voor elke handeling, elke halve liter infuus die we geven. Ja. En in dit geval wordt het denk ik actueler, omdat de patiënt eigenlijk in algemene zin heel afwerend is. Ja. Zonder dat die dingen nog uit elkaar zijn getrokken, is het dan geen infuus wat ze niet wil. Of wil ze misschien niet weten dat ze kanker heeft of iets anders.
Ja, en ook ze heeft een hele duidelijke vraag, namelijk dat ze met rust gelaten zou worden. Daar zie ik wel allerlei mogelijkheden voor creatieve oplossingen. Dat kan ook in een ziekenhuis, hè, met rust gelaten worden. Maar dat is een goede opmerking die je maakt. De gedachte is dat we eigenlijk bij elke patiënt impliciet wel een wilsbekwaamheidsbeoordeling doen. En dat doen we vaak gewoon in het voorbijgaan. Als iemand zegt van ik heb zo'n pijn bij het plassen en ik wil daar graag iets bij. Dan ga je eigenlijk vanuit dat iemand al bereid is om mee te werken met behandeling. Dan schrijf je een receptje voor en die gaat iemand ook nog ophalen. Nou, dan zit je op zich wel goed met je informed consent. Hè? Dus dat noemen we presumed consent. Je mag er in principe van uitgaan dat mensen als ze een beetje meewerken dat er sprake is van informed consent. En de wilsbekwaamheid, die in 99% van de gevallen is dat gewoon van, dat klopt wel ongeveer. Maar toch is die wilsbekwaamheid dus eigenlijk wel altijd relevant. Maar die tussen de bedrijven door gaat dat eigenlijk vanzelf.
In acute situaties mogen we dat ook overslaan, toch? Stel je voor, er is een reanimatie gaande. Dan mag je, tenzij er tekenen zijn dat iemand duidelijk niet gereanimeerd wil worden, mag je alles doen in een acute situatie wat nodig is om acuut gevaar af te wenden.
Ja, in principe wel. Hè. Dus dan gaat het over zeg maar goed hulpverlenerschap. Dat is dan de term die gebruikt wordt. Hè? Dus dat je datgene doet wat een andere hulpverlener in die situatie ook zou doen. Het ligt weer een beetje anders inderdaad als er advanced care planning is geweest. Of andere redenen zijn waarom je denkt dat reanimeren niet goed is. Maar als je twijfelt zou ik altijd zeggen val terug op je medische expertise, je protocollen. Op wat gangbaar is in jouw vakgebied. En dan kan je daarna altijd weer de rust nemen om te gaan nadenken. Uiteindelijk als je nadenkt over wilsbekwaamheid. Mensen zijn levend toch wilsbekwamer dan dood. Dus dan kun je ze beter maar levend hebben en er daarna over gaan nadenken met elkaar.
Ja, dat is een eerste hele pragmatische tip, denk ik.
Ja, en deze patiënt is nog levend.
Ja.
En inmiddels ligt ze 4 uur op de spoed. Dat is niet goed voor haar angsten. Dus wij willen haar goed helpen.
Ja.
En we besluiten, denk ik nu, dat we nog niet zo heel goed kunnen inschatten of ze wel of niet wilsbekwaam is. Want er zijn nog wel DD's van angst en onrust.
Mm-hmm.
Maar we willen haar wel graag opnemen.
Ja.
Dus hoe gaan we dat doen?
Ja, een van de dingen die, ja, dat vroeg je net ook, van wat zouden we nou zelf kunnen doen? Ik denk dat wilsbekwaamheid, zoals ik al zei, het is eigenlijk huiswerk van de dokter. En ook de dokter die het behandelplan wil uitvoeren. Dus in principe zou ik zeggen, de internist kan zelf een wilsbekwaamheidsbeoordeling doen. Dat zou in principe ook moeten kunnen, vind ik. Ik denk dat elke dokter, maar ook verpleegkundig specialist of andere behandelaar, in principe zelf een wilsbekwaamheidsbeoordeling zou moeten kunnen uitvoeren. En dat gaat dan over redeneren, begrijpen, waarderen en een keuze uitdrukken. Nou, daar kort iets over opschrijven in het dossier en alvast een eerste idee daarover vormen. Dat is iets wat je zeker zelf kan doen. En daarnaast denk ik dat het interessant is om wat meer informatie te gaan verzamelen. Om te kijken van hoe kunnen we nou begrijpen dat deze mevrouw weigert. En zouden we daar ook iets aan kunnen doen? Want de vraag is natuurlijk eigenlijk waarom zou je willen dat iemand dat je een wilsbekwaamheidsbeoordeling doet. Hè? Om iemand uiteindelijk wilsonbekwaam te verklaren. Maar dan? En ik denk dat de eerste stap die je dan zou moeten zetten is die wilsbekwaamheid verbeteren. Dus ook al is iemand nog niet helemaal helder of iemand nou wilsbekwaam is of niet, de wilsbekwaamheid verbeteren, dat kan eigenlijk altijd wel. En dat gaat dan inderdaad misschien wel over het behandelen van een onderliggend probleem, een delier. Maar ook, ja, zou de partner kunnen komen? Zou die kunnen blijven slapen? Is het mogelijk om iemand op een NPU bijvoorbeeld op te nemen? Een casus waar ik aan moest denken bij de voorbereiding was een verstandelijk beperkte man met diabetes mellitus en een bedreigde voet. Die voeten moest eraf en die wilde niet. Die bleef weigeren bij hoog en laag. En uiteindelijk heeft een van mijn collega's toen gedacht, we nemen hem op de NPU. En na 2 dagen, 3 dagen van regelmaat, elke keer opnieuw uitleggen, dit is er nodig, dit is wat we van je verwachten. Kon die man op een gegeven moment zich er toch bij neerleggen. Dus daar was vooral tijd en aandacht en voor zover dat mogelijk is, 1-op-1 begeleiding nodig. En dan kan je zien, zie je soms dat de wilsbekwaamheid echt toeneemt. En dan kan je met elkaar verder. Ik realiseer me ook, als ik dit zo zeg, dat natuurlijk wat bijt met kostenefficiëntie en doorstroming en korte opnameduur. Dus daar wringt het wat. Maar juist omdat het echt wel kan gaan om levensbepalende beslissingen, kan ik me wel goed voorstellen dat dat een eerste goede stap is om te zetten. Als je die wilsbekwaamheid probeert te verbeteren.
Ik denk overigens dat dat ook wel gewoon kosteneffectief kan zijn, toch? Je kan ook zeggen, we investeren 3 dagen om deze patiënt mee te krijgen in onze gedachtegang. In plaats van dat hij naar huis gaat en nog 5 keer terugkomt op de spoedeisende hulp. En ik denk wat voor ons vaak lastiger is in de ideale situatie, inderdaad neem je de tijd. Hè? Ook ja. Om de, nou ja, sommige patiënten met een lichtverstandelijke beperking of andere comorbiditeit hebben die tijd ook nodig om helemaal goed mee te komen. Tegelijkertijd hebben we soms acute situaties. Ja. En dat is dan denk ik ook waarom we jullie midden in de nacht vragen. Want wij zeggen, ja, dat calcium is wel echt heel erg hoog. Daar moeten we eigenlijk wel vannacht direct een behandeling mee starten. Ja. Om ernstig nadeel te voorkomen.
Ja, ja zeker. Dus dan gaat de tijd ook dringen. En daar heeft de psychiater die als consulent optreedt dan altijd weer de somaticus voor nodig. Hè, om ook iets te zeggen en een weging te maken van die acuutheid. Soms kan het ook zijn dat een huisarts zegt, nee, ik denk dat het prima is om deze mevrouw, en dat zou best kunnen dat ze morgen er weer is, maar misschien hebben we dat nodig in dit geval met deze mevrouw. Dat eerst nog naar huis en dan weer terug. Het is ook niet per se verkeerd. Maar of dat zo is en wat nou goede zorg is, dat zou je dan toch echt moeten afstemmen met de huisarts, met de partner. En dan kijken wat daarin te bieden is. Het zou ook kunnen dat je met elkaar besluit, we vinden dat deze mevrouw wilsonbekwaam is. En dan is de vraag, wat doe je dan? Volgens de wet is het zo dat je dan je informed consent niet bij haar kan halen. Maar soms kan je hem wel ergens anders halen.
Ja, dus wat je vertelt is, wilsbekwaamheid is ook een beetje een schaal. Dus ik denk dat wij het heel vaak als zwart-wit zien. Maar je kan wilsbekwaam zijn ten aanzien van een beslissing. Of het kan vergroten of misschien verkleinen als je psychiatrisch zieker wordt of zoiets. Dus ik vind dat zelf eigenlijk wel een inzicht. En voor mijn gevoel is die eerste drempel over eigenlijk de grootste drempel van diepe adem, zelf nadenken, psychiater erbij. En hoe kunnen we nu het beste doen? En misschien hier even vertragen om uiteindelijk wel vooruitgang te boeken. Maar dat is er natuurlijk vaak niet. Nee. En dat maakt het ingewikkeld. Ja. En wat het bij mezelf doet, is toch dat onderbuikgevoel van, ach, ik wil haar helpen, maar het lukt niet. Heb je daar dan nog tips voor? Dat je dus iemand wel bijvoorbeeld naar huis zou sturen, wat in dit geval nu niet gaat gebeuren. Maar ik zou daar dan toch slecht van slapen.
Nou, dat zou je dan in ieder geval moeten doen in een soort geïntegreerd plan, waarbij je ook de huisarts betrekt en ook kijkt wat er thuis nog mogelijk is. Daar zou de partner dan ook mee moeten instemmen, denk ik. Hè? Dus je moet dan wel wat stut- en steunpilaartjes gaan bouwen om zo'n toch wat risicovolle beslissing te nemen. Je zei net, wilsbekwaamheid is een schaal. Ja, dat was inderdaad de conclusie van mijn proefschrift. Dat is formeel niet zo. Het is een medico-legaal begrip en ook een dichotoom begrip. Dus het is ja of nee.
Ja.
Maar wel elke keer ter zake. Dus het zou kunnen dat ze wilsonbekwaam is ter zake opname, maar wel wilsbekwaam ter zake iets anders. Of andersom. Dus dat is nog wel een belangrijk iets. En het kan zeker ook erg wisselen in de tijd. Kan het ook wisselen per dokter. De ene dokter krijgt toch van alles bij een patiënt voor elkaar wat een andere dokter niet lukt.
Ja.
Dus in die zin is het ook een heel veranderlijk iets.
Ja. En we hebben best veel jonge luisteraars ook. En die staan nog aan het begin van hun carrière. Ik denk dat levenservaring soms ook helpt bij moeilijke casuïstiek. Maar wat zou je hun adviseren? Kunnen ze zich ergens inlezen of zijn er richtlijnen?
Ja, richtlijnen zijn er niet. En dat heeft te maken met dat wilsbekwaamheid natuurlijk niet iets is wat je evidence-based kan onderzoeken. Er zijn geen RCT's over hoe je dat goed beoordeelt. Maar er zijn wel een aantal hele zinvolle handreikingen. Er is de KNMG-handreiking. Dat is denk ik de eerste die het meest voor de hand ligt om te bekijken. Er is ook nog een handreiking van het ministerie van Justitie. Omdat wilsbekwaamheid uiteindelijk ook wel vaak gaat over het toepassen van dwang in de somatische context. En er zijn ook een aantal handreikingen voor specifieke situaties. Dus bijvoorbeeld voor mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking die voor fertiliteitsvragen staan, bijvoorbeeld. Daar is het nog wat uitgewerkt op onderwerp. Dus er zijn verschillende handreikingen te vinden. Maar die van de KNMG ligt denk ik het meest voor de hand.
Nou, dat is wel een goede tip. De casus gaan we even verder doorakkeren. We weten, je zei, je moet de wilsbekwaamheid beter gaan proberen te begrijpen. Mm-hmm. En daar is denk ik ook een heteroanamnese van belang. Haar partner geeft aan dat de patiënt thuis eigenlijk nooit zo moe is en dat hij dan wel goede gesprekken met haar kan voeren. En het beeld hier op het bed, dat herkent hij eigenlijk niet. Hij geeft aan dat ze de medicatie weigert omdat er recente familielid is overleden aan een bijwerking van een medicijn. Hij weet niet precies wat. Verder is ze al jaren bekend met dwanghandelingen, zoals keukenkastjes 20 keer open en dicht doen, tijdschriften netjes op stapels leggen en dagelijks de hele dag hiermee bezig zijn. In het verleden heeft ze geen goede bejegening gehad van psychiaters in het ziekenhuis. En ze heeft ook wel gezegd in het verleden dat als de kanker terugkomt, ze er dan een einde aan maakt. Ze kiest er dus ook bewust voor om niet meer naar de dokter te gaan. Al jaren gebruikt ze lorazepam 1 milligram 3 keer per dag. En haar man weet eigenlijk niet precies voor wat voor diagnose dat is. Ja, kunnen we nu verder? Of moeten we ook nog de huisarts bellen?
Dat zou ik zeker doen. Ik denk dat hoe meer informatie, hoe beter. Wat vooral opvalt, is dat er veel discrepanties zitten in het verhaal. Hè. Ze wil nooit naar een dokter, maar ze is wel ingestuurd door de huisarts. En hij zegt, ja, ze is nooit zo moe, maar ze zou wel al wekenlang op bed liggen met rugpijn. Dus er zitten veel discrepanties in het verhaal. Dat is interessant om ook de tijd zijn werk te laten doen, om een klein beetje te gaan begrijpen hoe kan dat. En wat we denk ik relevant is hierin, is dat we allemaal onder druk gaan we een beetje, ons mentaliserend vermogen gaat achteruit. Maar we kunnen gewoon minder goed denken en we kunnen minder goed stilstaan bij ons gevoel. Dat geldt voor ons allemaal en voor mensen met een psychiatrische aandoening. Zeker als het gaat over persoonlijkheidsgerelateerde problematiek, is dat sneller het geval. De mensen kunnen sneller in zwart-wit denken terechtkomen. Als het kanker is, dan maak ik mezelf van kant, bijvoorbeeld. En dat vertelt ons denk ik vooral iets over hoe groot de druk is die zij ervaart. Maar niet per se dat ze dat ook gaat doen. Hè? Dus ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat mensen onderdruk toch dingen roepen die wel iets over hun angst en over hun wanhoop zeggen, maar niet per se over direct gerelateerd zijn aan wat ze werkelijk wensen.
In die zin is het wel heel invoelbaar wat ze aan het begin zei, laat me met rust. Want ja. Ik kan me voorstellen dat in zo'n situatie zij ook heel veel stress en angst ervaart.
Ja.
En dus eigenlijk misschien alleen nog kan uiten, ik heb rust nodig om beter te begrijpen wat ik wil.
Ja. Ja, en misschien is die rust wel het beste te verkrijgen in een ziekenhuis aan een infuus waar misschien ook iets rustgevends in zit. En doen we daarmee eigenlijk het beste recht aan wat haar vraag is. Of dat helemaal zo is in deze casus, dat weet ik niet. Maar daar zou je op uit kunnen komen. Dat zou je hypothese kunnen worden. En daarvoor heb je dan inderdaad toch informatie van anderen nodig. En ook met die partner te bespreken. En dat kun je wel doen vanuit het perspectief dat je overweegt om te zeggen, nou, deze mevrouw is ter zake, hè, deze opname niet wilsbekwaam, dan kun je wel gaan nadenken, oké, waar ga ik dan mijn informed consent halen? En dan is de partner, lijkt in dit geval, toch wel de eerst aangewezene. Dus ik zou zeker ook aan die partner vragen van, hoe sta jij erin? En wat zou jij voor haar willen?
Ja.
En wat denk je dat ze zelf gewild zou hebben als ze een stuk rustiger was?
Ja, dus meer het systeem betrekken en ook, denk ik, stapsgewijs. Dus niet meteen zeggen, we moeten een scan maken, u moet een infuus, u moet medicijnen, maar het eerste, bijvoorbeeld haar rustiger krijgen, dan het infuus.
Ja.
En dan over 2-3 dagen misschien een keer die CT-scan bespreken.
Nou ja, en ze heeft haar heup mogelijk gebroken. Hè? Dat is verdenking heupfractuur. Ja, dat doet natuurlijk ongelooflijk veel pijn.
Ja.
En ja, onder pijn kunnen we allemaal niet zo goed denken.
Nee, dat is zeker waar. Dan nog even kort de huisarts die de volgende dag gesproken wordt. Want uiteindelijk wordt er besloten haar wel op te nemen. Het is inmiddels 5 uur 's morgens en haar man zegt, ik blijf wel bij haar. We geven haar in ieder geval wat infuus en tegen de pijn, want ze ziet uiteindelijk zelf ook wel in dat ze niet terug naar huis kan met zoveel pijn. En de huisarts zegt dat ze al jaren niet buiten komt. Ze is een zorgmeider en ze was dit voorjaar wel 1 keer bij de huisarts geweest, omdat ze toch rugpijn had. En de huisarts had haar gezegd van, nou, dat moeten we laten onderzoeken, maar dat wilde ze niet. Er was veel angst. Hij heeft haar ook nog wel geprobeerd om een keer terug te verwijzen naar een psychiater. Intake afgezegd, omdat ze er zoveel spanning van krijgt. Hij zegt dat hij niet weet of er middelenmisbruik speelt, maar hij denkt het niet, maar hij weet het niet zeker. De psychiater is inmiddels ook langs geweest en die vermeldt in het psychiatrisch onderzoek een slecht verzorgde vrouw, ouderconform, kalenderleeftijd, cachectisch. En nou, lang verhaal kort, komt hij uiteindelijk uit dat een delier echt niet uitgesloten kan worden. Dus we gaan vol inzetten om ook mogelijk delier te behandelen. Ze krijgt lorazepam om haar rustig te krijgen en vocht. En dan hebben we eigenlijk best wel goed hulpverlenerschap kunnen bieden in die eerste 24 uur. En dan hebben we misschien iets meer tijd om na te denken.
Ja.
Maar we hebben uiteindelijk niet echt wat kunnen oordelen over haar wilsbekwaamheid of niet. Omdat het uiteindelijk niet echt nodig is geweest. Omdat we haar man hebben betrokken. Zo gaat het denk ik vaak.
Ja.
En bij een overdracht gaat het dan, is ze wel wilsbekwaam? Het is dan heel zwart-wit. En dat vind ik soms best lastig. Kun je als misschien afsluitend daar nog iets over zeggen van hoe we daar als dokters mee omgaan met die term?
Ik denk dat het behalve nadenken over wanneer het goed is om over wilsbekwaamheid na te denken, dat het ook belangrijk is om te bedenken wanneer je een wilsbekwaamheidsbeoordeling niet doet. En een belangrijke reden om hem niet te doen is als de patiënt, de dokter en degene die als wettelijk vertegenwoordiger zou kunnen gaan optreden, als die min of meer op dezelfde lijn zitten. Dan heeft het helemaal niet zo zinvol om iemand ook nog eens flink te confronteren met, nou, we vinden eigenlijk dat je wilsonbekwaam bent. En dus als het lukt om die lijn te vinden met elkaar, dan moet je het denk ik achterwege laten. De andere kant is mijn ervaring dat als je er dan toch mee aan de slag gaat, hè, bijvoorbeeld omdat er inderdaad maligniteiten gevonden worden en je daar nog een goed behandelplan voor hebt en ze blijft dat weigeren en je hebt ook wat tijd om erover na te denken, is mijn ervaring wel dat als je dan die wilsbekwaamheidsbeoordeling gaat doen, en dan ga ik er even vanuit dat de internist of misschien in dit geval de oncoloog de first opinion doet en dat ik als psychiater dan de second opinion doet, dat als je een wilsbekwaamheidsbeoordeling doet, dat mensen wilsbekwamer worden waar je bij staat. Omdat je ze uitdaagt om goed na te denken en te reflecteren op de beslissingen die voorliggen. En als je dat met aandacht en zorgvuldigheid doet, dan gaan mensen ook sneller overzicht krijgen over wat er gebeurt. En kunnen ze vaak betere beslissingen nemen. Dus het is ook weer niet per se verkeerd om een wilsbekwaamheidsbeoordeling te doen als daar ruimte voor is.
En hoe lang neem jij daarvoor?
Nou, een instrument om dat mee te doen is de maquette. En als je die voor het eerst doet, dan kost dat even tijd. Dan ben je daar misschien wel een uurtje mee bezig. Maar het geeft wel een aantal mooie vragen die je kunt stellen om dat redeneren, begrijpen, waarderen en keuze uitdrukken om daar iets over te zeggen. Ik heb hem zo vaak gedaan dat ik hem wel in 20 minuten kan doen. De maquette heeft ook weer nadelen. We weten bijvoorbeeld bij dementie dat mensen vaak hun cognitieve vermogens verliezen. Maar dat hun onderbuikgevoel of hun intuïtie over wat bij hun zou kunnen passen langer in stand blijft. Dus als je de maquette gebruikt bij mensen met dementie, dan worden ze sneller onterecht wilsbekwaam of wilsonbekwaam geacht. Terwijl bij mensen met OCD bijvoorbeeld of met een eetstoornis, die zijn vaak cognitief best wel heel sterk, maar kunnen niet hun gevoelsleven meer goed richten bij het handelen. En die zou je met een maquette eigenlijk te snel wilsbekwaam achten. Terwijl je...
Het is een heel rationeel gericht instrument.
Eigenlijk wel, ja. Dat daar is ook vaak de kritiek op. Dat het eigenlijk te veel, dat er een cognitieve bias is. Aan de andere kant kun je in dat criterium van waarderen echt wel iets kwijt over hoe iemand met zijn gevoel omgaat en hoe een beslissing zou kunnen passen bij iemands leven. En daar gaat het in de literatuur dan ook vaak over. Van zijn de criteria niet te smal? Hij moet niet zoiets als authenticiteit of narratieve identiteit. En zelf in mijn proefschrift stel ik dan phonesis voor. Dus dat het niet alleen gaat om know what, maar ook know how. Van hoe ga je dan ook met zo'n beslissing om daarna? Zij weigert het nu. Maar heeft ze nou een plan over hoe ze dan verder gaat met het leven vanaf het punt dat ze weigert? Nou, dat plan lijkt eigenlijk ook niet zo te zijn. Dus dan betekent het eigenlijk dat haar know how wat ontbreekt, dus de phronesis. En dat zou ook een reden kunnen zijn om iemand wilsonbekwaam te achten.
Ja.
Maar dat is een beetje de wilsbekwaamheid voor gevorderden, zou je kunnen zeggen. Ja. Waar je de psychiater bij kan vragen om daarover na te denken.
We zullen denk ik zeker wat linkjes naar de maquette en ook de handreiking van de KNMG en alles wat is genoemd opnemen in de show notes van de podcast.
Ja, ik heb heel veel geleerd. Ik weet niet of als ik nu nog een keer zo'n casus krijg of ik minder onderbuikgevoel ervan krijgen, maar ik denk ook dat de les is dat dat gaat gebeuren omdat er strijd ontstaat bij de zorgverlener.
Ja.
Maar misschien is het heel goed om te onthouden dat die strijd ook een teken is dat je het goed wil doen.
Ja.
En dat die wilsbekwaamheid als term misschien in een soort glijdende schaal gezien kan worden. Dat het niet meteen betekent dat een stempel drukken heel zwart of wit iemand wel of niet een hele therapie eigenlijk afhoudt. Maar dat het met name ook gaat om het systeem eromheen betrekken. En dat je met kleine stapjes vooruit kan. En dat je niet om 2 uur 's nachts, behalve als je echt gillende spoed en heel erg levensbedreigende situatie zit, dat je best even de tijd kan nemen.
Ja. Ik denk dat alle dokters hun onderbuikgevoel en alle andere gevoelens heel serieus moeten nemen. En beter daarover kunnen communiceren. Ook zeker met een ziekenhuispsychiater. Ga maar ook eens vertellen hoe zeer je je in de hoek gedrukt voelt door een patiënt. Of hoe bijna haatgevoelens het soms ook kan oproepen. Omdat ik denk dat als je daar met elkaar over kan spreken en daar bewust van kan zijn, dan ageer je het in ieder geval niet onbewust uit. En dat levert denk ik uiteindelijk betere zorg op.
Daar gaan we voor, betere zorg. Andrea, heel erg bedankt voor je tijd.
Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.